Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe Burnout Poly podcast. Vandaag spreek ik met Irene over haar burn-out ervaring. Ze is bereid om heel openhartig over haar ervaring met jullie te praten. Zodat jullie een beeld krijgen over wat een burn-out kan zijn. En hoe een programma bij Burnout Poly eruit ziet. Maar voordat we de diepte induiken, denk ik dat het leuk is voor jullie luisteraars om eerst wat achtergrondinformatie te hebben over Irene. Dus ik geef het woord aan Irene.
Ja, ik ben Irene. Ik werk nu 12 jaar bij een goede doelenorganisatie. Ik werk met vrijwilligers. En ik realiseerde me net toen ik daarover nadacht, zo van wat ga ik over mezelf vertellen. Bedacht ik me dat ik eigenlijk mijn hele leven al vrijwilligerswerk doe, ook zelf. Dus ik ben ook getrouwd, ik ben moeder van 3 kinderen en ik heb 4 kleinkinderen en ook 3 schoonkinderen, zoals dat heet. Dus ik ben een gezegend mens.
Ja, wanneer ben jij bij Burnout Poly terechtgekomen?
Ten eerste om wat informatie op te zoeken, zeg maar. Dat zij het zelf nog niet wisten dat ik bij hen terechtgekomen was, is denk ik november vorig jaar geweest. Dus 2019. En ik heb actief contact gezocht tussen kerst en oud en nieuw.
En wat speelde daar op dat moment in jouw leven?
Ik was op vakantie geweest. En toen ik terugkwam van vakantie, toen had ik helemaal geen zin om aan het werk te gaan. En dat paste zo totaal niet bij mij, dat ik zelf ook erg verwonderd was over wat er aan de hand was. Dus ik besprak dat met mensen om me heen en die zeiden, ja, Irene, misschien ben je best een beetje druk. Ik werk 32 uur voor de organisatie. Mijn moeder... Daar was ik de mantelzorger voor. Ze zat weliswaar in een verpleeghuis. Maar ik was wel de eerste contactpersoon. En ging daar elke week in ieder geval wel 1 keer. Maar meestal wel 2 keer naartoe. Onze kinderen wonen hier in het dorp. Dat is heel gezellig. Maar kleinkinderen worden er dan ook heel makkelijk even bijgebracht. Dus, en ik doe, nou, wat ik net al zei. Ik doe mijn hele leven al vrijwilligerswerk. En dat deed ik toen ook. Bij van alles en nog wat. En alles bij elkaar was het misschien een beetje veel.
Ja.
Ja, en dat realiseerde ik me in die weken nadat ik terug was gekomen van een korte vakantie. En toen, ja, gaan de raden een beetje draaien. Zo van, wat zou het kunnen zijn? En zo ben ik op een gegeven moment op zoek gegaan naar hulp, zeg maar.
Ja. Ja, want ervaarde je in dat moment ook chronische stressklachten? Behalve dat je geen zin had om naar werk te gaan?
Ja, het was eigenlijk al wel een heel poosje zo dat ik me slecht kon concentreren. Dat ik behoorlijk chaotisch was. Pijn in mijn nek en mijn schouders en andere onverklaarbare pijntjes zaten er al wel een heel poosje aan vast. Maar dan had ik weer iemand gevonden, een goede fysiotherapeut, en die hielp me daar weer vanaf. En dan dacht ik altijd, nou, dat gaat wel weer. Maar in die periode had ik dat ook wel heel behoorlijk. Dus het was een beetje alles bij elkaar. Dat ik mezelf soms niet herkende in hoe ik reageerde op dingen. En ik kwam op een gegeven moment een vriendin tegen. En die had al een hele poos een burn-out, dat wist ik. En ik kwam haar buiten tegen. En ik vond dat ze er heel goed uitzag. Dus ik zei, wat zie je er goed uit? En toen begon ze heel enthousiast te vertellen dat ze weer aan het werk was en bla bla bla. En toen daar zei ze, en hoe is het met jou? Ze keek me onderzoekend aan daarbij. En toen moest ik huilen. En toen kon ik soort niet meer stoppen.
Oh.
Nou, dat was ook niet helemaal zoals ik normaal gesproken. Ik ben best wel snel geraakt. Maar ik kan dat ook weer uitzetten, zeg maar. Maar dat kon ik toen niet meer. Dus dat waren allemaal signalen waardoor je denkt, nu moet er misschien toch echt wat gebeuren.
Ja, ja, was dat ook het moment bij jou dat je echt realiseerde van oké, nu moet ik actie ondernemen?
Ja, nou dat... in die periode was dat dus al wel, hè, tussen november en de kerstvakantie. Was het al wel zo dat ik in samenspraak met onder andere mijn leidinggevende besloot om echt niet meer dan 32 uur te werken, wat ik eigenlijk standaard wel deed. Dat is ook een beetje het probleem met vrijwilligerswerken. Die werken niet tijdens kantooruren, want dan werken ze zelf over het algemeen. Dus je moet wat flexibel zijn, maar ik was wel heel flexibel. Dus nu ben ik je vraag kwijt.
Nou ja, de meeste mensen die bij Burnapoly binnenkomen, die hebben niet door dat zij al maanden, misschien wel jarenlang, chronische stressklachten ervaren. En ik vroeg me af hoe dat dan bij jou was en of je in de gaten had wat er gebeurde.
Ja en nee, want je wil er niet aan. Dus ik zag bij mezelf en ik kreeg dat ook door de opmerking van die vriendin die dus zelf een burn-out gehad had, kreeg ik wel in de gaten dat er iets echt mis was. Maar je wil er niet aan. Dus je denkt, nee, dat gebeurt mij niet. Want ik kan altijd zo goed relativeren. Of als ik weer een paar dagen rust heb, dan gaat het wel weer.
Ja.
Maar dat was dus niet zo. Maar toen ik dus weer vakantie had in de kerstvakantie, toen heb ik wel bedacht van er moet wel wat gebeuren. Dus toen ben ik op zoek gegaan en kwam ik bij de burn-out poly test terecht. En daaruit kwam, je zit misschien nog niet helemaal strak in een burn-out, maar er moet wel wat gebeuren. Dus wij willen je wel een preventie burn-out programma aanbieden. Dus toen ben ik op gesprek geweest.
En hoe was dat voor jou?
Ja, van tevoren denk je altijd van ja, hoe zullen ze dat doen? Ik kan natuurlijk op de website wel het een en ander lezen over hoe ze dingen aanpakken. Maar je moet er ook een beetje een gevoel bij krijgen. En ik kreeg er een goed gevoel bij, vooral omdat ik het wel heel erg zag zitten dat er zowel aan je fysiek gewerkt wordt als aan je mentaal. En een stukje aan het verleden. En die combinatie leek mij heel goed. En toen ben ik met dat verhaal aan mijn werkgever gegaan.
Ja, en hoe was dat voor jou om naar je werkgever toe te gaan?
Ja, dat is ook best wel ingewikkeld, hè? Want daarmee zeg je dus eigenlijk van ik ben even niet in staat om de dingen te doen zoals ik ze gedaan heb. Dus dat is wel, dat vond ik wel lastig. En dat werd niet makkelijker doordat ik met dit voorstel kwam. Want ik kreeg gelijk een tegenvoorstel voor een ander traject, wat zij normaal gesproken doen met mensen met vergelijkbare klachten als ik. En dat is dan lastig, moet je incasseren, zeg maar. Zij zien de aanpak die ik nu heel graag zou willen niet zitten.
Ja.
Toen ben ik wel op een gesprek geweest bij de partij waar onze organisatie normaal gesproken mee in zee gaat. En het was een heel aardig gesprek, maar daarbij had ik het gevoel zo van ja, maar hier ga ik niet vinden wat ik zoek.
Nee.
Dus ik heb het wat op een wat hoger niveau besproken. En daaruit is toen gekomen van, je mag het toch doen.
Nou, fijn.
Ja. Ja, en hij heeft wel een paar maanden overheen, is wel een paar maanden overheen gegaan. En die maanden waren heftig.
Ja, want ben je toen gewoon wel doorgegaan met werken ook nog?
Ja. Ja.
Ja.
Ja, op mijn tandvlees, om het zo maar eens te zeggen.
Ja. Ja. Dus eigenlijk ben je in die periode, is er nog meer energie verloren gegaan.
Absoluut, ja. Ja. En dat heeft er dan ook voor gezorgd, denk ik, dat ik toen ik eenmaal begon aan het traject, volgens mij was dat half maart. En de week daarna corona Nederland in zijn greep kreeg en ook verpleeghuizen en ik niet naar mijn moeder kon. En daar corona ook uitbrak. dat toen, en toen was het even klaar. Toen kon ik niet meer werken.
Nee.
Maar ook dat had ik eigenlijk zelf nog niet door. Ik lag nog in bed te stuiteren op zondagavond. Zo van, ja, dan moet ik morgen en dan moet ik dit en moet ik dat. En toen zei mijn man tegen mij, jij gaat morgen helemaal niks. Jij meldt je morgen ziek. En toen hij dat zo zei, toen kwam bij mij pas het besef zo van, oh, dat is eigenlijk wat ik nodig heb nu.
Ja.
Ja. Ja, dat je dan nog steeds, als je zo op bent, nog door wilt gaan, hè?
Ja. Ja.
En van waaruit was die behoefte om door te gaan?
Nou ja, dat is denk ik wel ook een van mijn kernproblemen. Je wilt niemand teleurstellen. Dus, want ja, als je dan niet komt werken, dan ja, moeten andere mensen jouw werk misschien gaan doen. Of dan is er net iets afgesproken met vrijwilligers of met, nou ja. En dan kan je daar dus niet aan meedoen. Dus dat betekent automatisch dat je mensen teleurstelt. En dat was wel een van mijn moeilijkste puntjes, zeg maar.
Ja. Ja, jij was in dat moment dat jij al geen energie meer had om naar je werk toe te gaan, was je nog bereid om nog verder te gaan en nog verder uit te putten, totdat je man eigenlijk zei van, ho,
ja,
tot hier en niet verder.
Ja, klopt.
Ja, heftig, hè?
Ja, dat is het, ja.
Bij Bernard Poli word je multidisciplinair, word je begeleid,
ja,
door een mentale doorbraakcoach, een emotiecoach en een osteopaat.
Ja.
Hoe heb je die drie disciplines, hoe heb je dat ervaren?
Heel goed. Het was natuurlijk vanwege corona ook lastig, omdat de osteopaat de eerste twee maanden niet mee kon doen, zeg maar, want die mocht niet behandelen. Nee. Maar ik vond het heel fijn dat er een stukje was waarin je echt aan jezelf werkte, zeg maar, in samenwerking met de coach, dat je dingen over jezelf ontdekt en daaraan gaat werken. Maar dat stukje GISO, geloof ik dat het officieel heet bij jullie, bij de Burnout Poli, dat vond ik heel mooi, omdat je hebt daar geen invloed op, maar daar zit een hele, ja, daar zit eigenlijk de kern van het probleem, denk ik wel eens.
Ja, dat is die emotiecoaching, hè? Eigenlijk geleid intern, ja, zelfonderzoek. Ja.
Ja. En ja, van tevoren kan je daar niet echt een voorstelling bij maken hoe dat zal zijn. Maar het was heel intens vaak, maar ook wel, ja, dat heeft me heel veel gebracht. In de zin van dat je, ja, iets los kunt laten, dat je jezelf soms beter begrijpt waar dingen vandaan komen. Dus die combinatie vond ik heel fijn. En toen de osteopaat er eenmaal bij kon, ja, vond ik dat ook, ja, gewoon heel... Dat was voor het eerst dat ik bij een osteopaat kwam. Dat vond ik ook heel prettig. En daar heb ik ook echt heel veel aan gehad.
Ja?
Energieniveau, qua... nou ja, houding. Gewoon... Ja, die combinatie en dat er met elkaar gesproken wordt over jou. Dus dat je, als je tegen de een ergens over begint, dat die andere dat dan ook weet.
Ja.
Vond ik persoonlijk heel fijn. Dat betekent dat je je verhaal niet een paar keer hoeft te vertellen, maar ze weten het.
Ja. Ja. Ja, want bij die emotiecoaching, daar ga je meer met je gevoel aan de slag, hè?
Ja. 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 En terug in het verleden naar situaties. En ja, dat heeft me best wel veel gebracht. Want in de periode dat ik het in behandeling was bij de Burnout Poli, toen is mijn moeder overleden. En dat vond ik ook heel fijn. Toen kreeg ik aangeboden om nog extra emotietraining ertussendoor te doen. Dat was heel waardevol. En, ja. En dat, ja, sowieso is een overlijden van je moeder of je vader is heel emotioneel, denk ik. Maar in coronatijd is dat natuurlijk nog een beetje lastiger. Ik ben de jongste van 8 kinderen. En we konden dus elkaar niet zien. We konden niet elkaar ontmoeten, eigenlijk. En dus we hebben heel veel via Zoom en Teams en weet ik wat allemaal gedaan. Maar dat maakt soms ook dat dingen anders bij je binnenkomen als wanneer je er een knuffel bij kunt geven, ja, zeg maar. Ja. Dus ik heb in die periode echt heel veel gehad aan zowel aan de coach als aan de emotietraining.
Weet je, dat is wel even een periode waar je doorheen bent gegaan.
Ja, zeker. Ja.
Ja.
Ik denk dat het voor iedereen een hele rare tijd geweest is natuurlijk. Maar ja, ik heb in die afgelopen tijd wel echt een ontwikkeling doorgemaakt. En dat is, wij moesten bij de organisatie waar ik werk ook allemaal thuis werken. Dus dat betekent dat heel veel collega's elkaar maanden niet gezien hadden. En toen ik een paar weken terug weer even op kantoor was, zeiden mensen, goh, we hebben elkaar lang niet gezien. Nou, bij mij is er in de tussentijd het een en ander meer gebeurd dan bij de gemiddelde. Maar op zich is dat het positieve dan weer van deze periode, dat ik in die periode dus een beetje onzichtbaar aan mezelf kon werken. Ja, dat kan echt wel zeggen dat ik er sterker uitgekomen ben. En natuurlijk zijn er dan nog steeds valkuilen. En dan kan ik bij de Spiegelclub terecht. Af en toe dan belt mijn coach nog. En ik heb op mijn werk ook specifiek gezocht naar iemand die me een beetje mijn klankbord wil zijn. Waar ik tegen kan zeggen, of die ook met mij mee, tenminste, je werkt met elkaar samen, maar die me ook zo af en toe een seintje geeft, zo van, hey Ring, hier zie ik oude patronen weer terug, die je eigenlijk niet wilde, want daar hebben we het al wel samen over gehad. En dan, dan trekt hij aan de bel. Of als ik zelf denk, hoe ga ik dit oplossen? Ik wil het anders doen dan dat ik het altijd deed. Dan overleg ik met hem en dat is fijn. En verder, het is een traject waarin je nog met vallen en opstaan dingen leert.
Dus
ik ben nog heel erg geneigd om als mijn uren dat ik nu werk klaar zijn, om dan gelijk op te springen en weer andere dingen te gaan doen. Terwijl ik wel heb geleerd dat dat niet moet. Dat ik eerst even moet afsluiten.
Dat zijn die oude valkuilen.
Ja. Ja.
Wat is er veranderd over het algemeen? In jou.
Wat is er veranderd in het algemeen? Ik moet veel minder van mezelf. En andere mensen moeten ook veel minder van mij. Dus dat scheelt. Dat is voor iedereen fijner, merk ik. Ik ben er niet meer altijd mee bezig. Of dat ik anderen teleurstel, ja of nee. Ik vraag me eerst af wat ik zelf graag wil, als er een vraag gesteld wordt. Dat maakt een groot verschil. En wat mij ook heel veel energie kostte, was dat ik echt aan van alles en nog wat een betekenis gaf. Dat is, mijn relatie met mijn leidinggevende was niet altijd supergoed. Terwijl zij, kan ik nu zeggen, het allemaal wel goed bedoelde, maar op een bepaalde manier dingen kon zeggen. En die gaf ik dan maar een bepaalde betekenis. Die waren meestal negatief voor mij. En ik vergat even te checken of dat ze dat ook echt zo bedoelden. En naarmate je daar meer over na gaat denken en je bewust wordt daarvan, merkte ik dat ik dat bij heel veel dingen deed.
Ja.
Gaf me heel veel dingen een negatieve betekenis. Zonder even te checken of dat echt zo was. En dat is natuurlijk, dat is niet goed voor jezelf, maar ook niet voor die ander. Want je zet die ander ook op een plek waar die waarschijnlijk helemaal niet hoort. Dus ik kijk anders naar dingen, ga anders met dingen om. Ben me wat bewuster van mijn tijdsindeling. Dus dat ik niet te veel hooi op mijn vork neem. En zeg dus ook wel eens nee. En dat is best wel een dingetje.
Ja, nog steeds? Is dat nog steeds een dingetje? Om nee te zeggen?
Ja, niet met alles. Maar kijk, er zijn natuurlijk dingen waar je graag nee tegen zou willen zeggen, maar waar je toch ja op zegt, omdat je je verplicht voelt of weet ik veel. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel leuke dingen waar je heel graag allemaal ja tegen zegt, maar waar het niet altijd voor jou goed is om overal ja te zeggen. Ja. Dus soms moet je dan... Dus ik denk nu eerst even na, voordat ik ergens ja of nee op zeg. Dat scheelt al een heleboel. En als ik dus ik moet nu meer keuzes maken. Nee, ik moet dat niet. Ik maak dat meer.
Ja. Je wil meer de keuze maken om voor jezelf te zorgen.
Ja. Ja. Ja, precies. Dat is heel goed om te doen. Maar het is ook, het blijft moeilijk. Ja.
En als je dan nu terugkijkt op de situatie, op hoe je dingen aanpakte voordat je het traject begon. Mm-hmm. Wat zie je dan?
Dat ik rustiger geworden ben. Dat ik beter voor mezelf zorg. Maar dat ik ook naar anderen toe op een of andere manier meer duidelijkheid uitstraal of meer...
Ben je misschien ook meer in contact met je eigen behoeften?
Ja, absoluut.
En je eigen gevoel van wat er voor jou belangrijk is. En...
Ja. Ja.
En als je dan nu naar jezelf terugkijkt en je zou jezelf advies kunnen geven in die periode, wat zou dat dan geweest zijn?
Vooral moet niet zoveel van jezelf.
En zie je jezelf nu ook anders dan voor het traject? Kijk je anders naar jezelf?
Ja, ik heb wel geleerd om mezelf meer te gunnen. Dat ik het gevoel heb dat ik het waard ben. Maar ik was me voor die tijd niet zo bewust dat ik van alles deed waardoor het leek dat ik niks waard was. Dus je ziet nu dingen meer over jezelf die je voor die tijd... was ik me niet zo bewust van. Maar als ik dan nu kijk naar hoe ik toen met dingen omging, dan ging ik heel vaak aan mezelf voorbij.
Ja.
En ja.
En hoe lang was dat al aan de gang?
Ik denk al best wel heel lang. Ja. Ja, want... ik denk zeker al wel een jaar of 3, 4... in het tempo waarin ik dat het laatste jaar ook gedaan had, zeg maar.
Ja, zo dat heb je nog lang volgehouden.
Ja, ja. Nou, en dat komt ook wel. Ik heb een erge lieve man die af en toe wel gewoon een noodrem trok. En dan zei ik, nou, dit gaan we dus even niet doen. En dan, oh ja, jij hebt eigenlijk wel gelijk. Want je weet het natuurlijk eigenlijk wel.
Ja.
Oh, ja, er moet zoveel. En die, nou ja, dat...
Was je al die tijd bewust van wat je aan het doen was?
Ik denk het eigenlijk niet. Een jaar of 3 geleden heb ik ook een poosje thuis gelopen. Omdat ik toen allemaal darmklachten had. Die me alle energie ontnamen. En toen heeft er ook wel eens iemand gesuggereerd. Zo van misschien ben je overbelast. Of heb je jezelf wat te veel... uitgeput. Maar dat vond ik toen echt onzin. Dat kon ik me niet voorstellen. Nee, dat hadden andere mensen. Dat had ik niet. Ik was heel veel aan het denken. Over van alles. Van alles aan het voorbedenken. Alles aan het achteraf nog evalueren voor mezelf. Zo van, hoe heb ik dat nou weer gedaan? En daar heb ik dat. Dus mijn hoofd was altijd maar bezig. En mijn lijf zag, gaf op allerlei punten aan van genoeg. Hè, dan, ja.
Hoe deed je lijf dat?
Nou, door spierpijn, pijn op onverklaarbare plekken. Dat je denkt, hoe kan ik daar nou toch pijn hebben? Een soort. Ik ben wel eens op een nacht in een ziekenhuis geweest, omdat ik dacht dat ik een hartinfarct had, omdat er een soort klem om mijn lijf zat. Allemaal van die dingen waarbij, ja, veel hoofdpijn, ook zoiets. Ja, allemaal dingen waarvan ik nu kan zeggen, ja, dat zal er allemaal heus wel mee te maken hebben gehad.
Wat voor advies zou je geven aan de luisteraars, als zij zichzelf hierin herkennen?
Ja, ik zou iedereen een traject bij de Burn-out Poly willen aanraden, maar dat zal niet iedereen gegeven zijn, kan ik me zo voorstellen. Maar ga vooral eens even bij jezelf te raden, wat wil ik nou zelf graag? En waar ben ik in het plaatje nog zichtbaar? Of ben je voor iedereen aan de gang en ben je zelf een beetje uitgegumd of zo?
Ja, dat is ook heel herkenbaar, hè, voor een hoop mensen, dat ze zichzelf niet meer zien. Dat ze ook niet meer weten wat hun eigen behoeften zijn of hun gevoel kwijt zijn. Ja.
Ja. Wat vind je nou echt leuk om te doen? Of wat, ja, als je vrij bent, wat ga je dan doen? Nee, niet de boodschappen of die nog helpen of dat nog regelen of nog te was. Maar wat wil je nou echt zelf doen? Wanneer voel je echt vrij? Ja, dat zijn wel dingen die ik zou willen zeggen. Ga daar eens naar op zoek. En ja, ik heb zelf best wel veel gehad aan de meditatieoefening, aan het vrije zelf oefenen. Ik doe nu eigenlijk ook best wel regelmatig yoga. Het zijn allemaal dingen waardoor je even gewoon loskomt van alles wat er moet. En dat helpt me wel. Ja, dat je weer de balans weer vindt.
Zeg maar. Ja, en heb je nog meer mooie dingen mogen ontdekken? Dat je weer oude hobby's of...
Ik vond altijd puzzelen heel leuk, maar ik dacht altijd, nou, wie daar toch allemaal tijd voor heeft, daar snap ik helemaal niks van. En nu doe ik dat af en toe, maar dat doet half Nederland sinds corona. Ik had hier al 15 jaar een piano in de kamer staan, die ik in bruikleen heb van iemand. En elke keer als de pianostemmer kwam, en dat was elk half jaar, dan zei hij, wie speelt erop? En zei ik, nou, niemand. Want ik ga nog eens een keer een cursus doen. En daar ben ik nu gewoon aan begonnen. En als ik er dan een half uurtje achter zit, dan kan het zomaar zijn dat het opeens een uur geworden is. En dat was ik ook wel kwijt. Mezelf eens even verliezen zomaar in iets wat je plezier geeft.
En wat merkt je omgeving voor verandering in jou?
Dat ik wat rustiger ben geworden, inderdaad. Dat er nu ook wel eens een nee zou kunnen komen als er een vraag gesteld wordt. Maar het maakt wel dat ze, en dan bedoel ik daarmee met name bijvoorbeeld mijn kinderen, die nogal eens vragen voor de kleinkinderen te passen of dat soort dingen. Het maakt dat zij ook bewuster vragen en echt naar mij kijken van, en wil je dat ook echt? Of past het je wel? En dat ik dus meer voor mezelf kies. En dat is niet altijd leuk, natuurlijk. Want ik had het al eerder over mijn man. Ik heb een hele lieve man. Maar die vindt het eigenlijk het allerleukst om op zaterdag dingen samen te doen. En nu zeg ik wel eens, nou, dit kan je heel goed prima in je eentje doen. Het heel gezellig om mee te gaan, maar ik ga het niet doen. Ik heb even tijd voor mezelf nodig nu. En dat vindt hij niet altijd leuk, maar hij snapt het wel.
Dus, ja, het is even een nieuwe modus, hè, om dan in te komen.
Ja.
Voor iedereen.
Ja, zeker, ja.
Maar op de lange termijn is het fijn voor iedereen.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
Ja, Irene, zijn er nog dingen die jij graag zou willen delen met de luisteraar?
Ik geloof dat ik alles wel gezegd heb. Ja, ik wens niemand toe dat hij zover komt. Maar als hij zover komt en je kunt bij de Burn-out Poly terecht, zou ik iedereen ervan aanraden.
Ja, ja en qua moment. Want het is voor veel mensen lastig in te schatten, zeg maar, wat dan het moment is dat je hulp zoekt eigenlijk. Of dat je een coach zoekt.
Mm-hmm.
Wat zou jij daarover kunnen vertellen?
Nou, bij mij was dat het moment dat ik mezelf soort niet meer herkende. Dus dat je realiseert, hè, dat was eigenlijk nog het meest het moment nadat die vriendin tegenkwam en ik opeens op straat stond te huilen. En je dan naar huis gaat en je thuis realiseert, dat gaat eigenlijk ook al een poosje niet zo goed. Dus ik kon me eigenlijk al een poosje niet concentreren en eigenlijk had ik ook nergens meer zin in. En ergens, het was moeilijk om ergens plezier aan te beleven. Als je jezelf dus niet meer herkent zoals je eerst was, ga alsjeblieft hulp zoeken. Want je hebt er zelf helemaal niks aan. Zo, en ja, er zijn natuurlijk ook mensen die doorgaan tot aan het gaatje en dan op bed komen te liggen en helemaal niks meer kunnen. Nou, probeer dat in ieder geval te vermijden, want dan ben je veel verder van huis.
Zeker. Ja. Nou, ik denk dat dat heel waardevol is voor een hoop mensen, al die informatie. En dan wil ik je heel graag bedanken voor je openhartigheid. En ook namens de luisteraars van deze podcast. Jouw inzicht is enorm waardevol voor die 4 miljoen mensen die nu soortgelijke klachten ervaren. Want ik denk voor de luisteraars van, ben je deze podcast aan het beluisteren en twijfel je of je chronische stress ervaart? Ga dan naar burnoutpoly.com. Doe de burn-out test en bespreek je uitslag vrijblijvend met een van de specialisten van Burn-out Poly. Hele fijne dag gewenst. En tot de volgende.